NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Fotograaf Peter Koudstaal fotografeerde muziekfestivals over de hele wereld. Het werd een lijvig boekwerk, 4,5 kilo zwaar. Music brings us together. Je voelt de sfeer van het festivalleven. Je kunt het bijna ruiken. De mooie en ook de ruige kanten ervan. En hij is hier, te gast na ene. Fenne Lily is een zangeres uit Engeland. Ze was te gast bij de Nooit meer slapen muzieksessies vanuit de Amsterdamse platenwinkel Velvet. En het resultaat hoort u ook na ene. Siegfried Woldhek is komend uur mijn gast. Hij is een tekenaar. En voor iedereen die wel eens een krabbel zet of meer wil maken van zijn gedoedel, heeft hij een boek gemaakt. Lekker tekenen. Een cursus. Zelf heeft hij nooit echt les gehad. Althans niet aan een academie. Maar heeft het wel ver geschopt als tekenaar. Voor Vrij Nederland heeft hij veel getekend. En nog altijd voor NRC Handelsblad en de New York Review of Books bijvoorbeeld. Karikaturen van politici, portretten van schrijvers. En geleidelijk zoekt hij ook de grenzen op van het genre tekenen. Zover dat het eigenlijk gewoon kunst is geworden. Siegfried Woldhek, geboren in 1951, tekenaar, bioloog, vogelaar, gaf leiding aan het Wereld Natuurfonds in Nederland, maar is al sinds 2011 fulltime tekenaar. En vorig jaar kwam er ook nog een groot overzichtswerk uit van zijn werk. Ziezo heette dat boek. Siegfried, welkom.
Dankjewel.
Weet je nog het eerste moment dat je dacht, het is meer dan wat iedereen doet? Want iedereen die aan de telefoon zit een beetje te klodderen en te krabbelen. Iedereen tekent wel eens iets. Wanneer dacht je, dit is eigenlijk meer dan dat?
Dat kan ik me niet herinneren. Maar ik kan me wel herinneren dat ik als jochie van zes, eerste klas lagere school, opeens zag hoe een gezicht ervan opzij uitzag. Tot die tijd had ik, net als iedereen, een rondje met een soort wortel, een driehoekje eraan getekend en een oogje. Maar toen zag ik het profiel van iemand en dat voorhoofd en de manier waarop dat overging in de neus en dan weer die welving naar de lip van opzij. En dat vond ik zo fantastisch om te zien en vervolgens ook te tekenen. Dat die opwinding daarover, die herinner ik me wel. Maar antwoord op je vraag kan ik zo maar niet geven.
Maar dit is voor jou een groot moment. Een moment dat prominent in jouw geheugen is. Misschien later gecreëerd. Dat kan natuurlijk, hè, dat je er later iets van gemaakt hebt.
Geheugen is onbetrouwbaar, maar dit herinner ik me heel precies.
Ik vraag
Want ik
ernaar,
heb die
hoor.
Tekening ook toen aan een vriendinnetje uit die tijd willen laten zien. En die zat bij haar ouders aan tafel voor het raam. En ik liep er naartoe met het tekeningetje. Maar toen zag iedereen me. Toen ben ik weer snel weggegaan. Weggerend met dat dingetje in mijn hand. Dus dat is een hele ervaring omheen. Ik denk dat het klopt, die herinnering.
Als jij aan de telefoon zit of je verveelt je, wat teken je dan? Want als je je pen niet bewust stuurt, wat wordt het dan?
Meestal gezichten. Vaak ook vogels. Soms ook gewoon vormen, geometrische vormen. En wat er vooral gebeurt is dat dan die lijn gewoon loopt. Hè? En dat het aangenaam is om te zien dat er... niet dat je dat op dat moment bewust beleeft, want je bent bezig met het telefoongesprek. Maar aangenaam om te zien dat er dan iets ontstaat. En vervolgens ook de herinnering van zo'n gesprek, of dat nou een vergadering is of een telefoongesprek of iets anders. Die herinnering op een of andere manier vastzit in die tekening. En als je later zo'n krabbeltje weer terug ziet. Ik heb dat ook met krabbels van jaren geleden, maar dan toch nog dat moment weer herinner. Niet van allemaal natuurlijk, maar op een of andere manier stolt de tijd ook een beetje in zo'n tekening.
Dat is interessant. Ik heb dat volgens mij niet. Dat als ik zit te klodderen en ik zie later die klodder terug, dat ik dan een andere herinnering daaraan gekoppeld heb.
Appa.
Klodder ook altijd hetzelfde eigenlijk.
Oh ja? Wat is dat?
Poppetjes, gezichtjes.
Ja, ja. Maar je doet het wel.
Ja, maar volgens mij doet iedereen dat.
Ja.
Volgens mij tekent iedereen tot hij het zichzelf afleert. Maar als je jezelf nooit afleert, dan blijf je altijd tekenen.
Ja, en toch zeggen mensen heel vaak, ik kan niet tekenen. Terwijl ze wel die krabbels maken. En dan ben je aan het tekenen.
Alleen niet zo heel goed.
Nee, dus daar komt vervolgens een beoordeling overheen. En dat leer je als kind natuurlijk inderdaad wat je zegt snel af. Want je doet het dan niet goed, of je doet het fout, of je zult het nooit kunnen. En dan verdwijnt dat ook een beetje in de richting van schaamte en laat je die krabbels ook vervolgens niet meer zien. Terwijl er in dat samenspel, om het deftig te zeggen, tussen je hoofd en je hart en je hand, gebeurt er toch iets bijzonders. En dat plezier in het maken, Dat vind ik voor tekenen zo interessant en ook zo aangenaam. Ik schrijf het ook in de inleiding van het boekje. Dat begint met een tekening van mijn kleinzoon Abel. Maar mijn kleindochter Jette doet dat net zo. Geef ze een stift in de handen en ze gaan tekenen. En dan stelt er ook iets voor en dat kunnen ze ook vertellen. En dat is iets wat mensen ook hebben als ze op strand zitten. Met een vinger of met een stokje dingen tekenen. En inderdaad tijdens een telefoongesprek. Dat is iets wat heel erg menselijk is. En wat te maken heeft met iets maken. Want je creëert iets. Je zet tekens.
Je hebt een handschrift als je tekent.
Ja, ja.
Dat is misschien nog wel interessanter dan de vraag of het lijkt.
Nou ja, je kunt het in ieder geval scheiden. En het is zo jammer als je zegt, ik kan niet tekenen, dat je dan dat ook weggooit.
Dat handschrift, ja. Die eigenheid.
Ja, ik geef wel eens tekenles bij mij thuis aan een paar mensen. En dan is een van de vaste oefeningen, die heb ik niet zelf verzonnen, die kun je ook elders vinden, dat mensen even tekenen zonder op papier te kijken en zonder de pen van het papier te halen. En dat leidt altijd tot gegiegel en tot gêne. Mensen durven dat ook niet. Vaak. En vervolgens ontstaat er iets wat ze niet van zichzelf bijna niet durven te erkennen dat zij dat hebben gemaakt. Maar wat vaak heel mooi is. Het lijkt niet, dat moet ik niet, daar gaat het ook niet om. Maar het is vaak heel lekker van lijn. Het ziet er mooi uit. En vaak zo mooi dat je het ter plekke kunt inlijsten. Omdat er iets moois is ontstaan. En dan blijkt dus dat er, behalve dat handschrift wat je kent, er ook nog iets veel onbewusters is. Op het moment dat die controle wegvalt. En wat je ook hebt.
En dan wordt het interessant. Nou vroeg ik meteen naar het moment dat je realiseerde dat tekenen meer kon zijn. Mm-hmm. Dat is een beetje achteraf geredeneerd. Want het grootste deel van je leven was het vogelen veel belangrijker. Als ik zou vragen wanneer je voor het eerst een chif-chaf, ik noem maar wat, zag landen. Of je voor het eerst echt interesse in vogels kreeg. Ja. Was dat voor een groot deel van je leven was een veel belangrijker
april
vraag.
66 was dat.
Ja. April 66. Ja. Wat was het voor vogel?
Die chif-chaf had je.
Oh, dat was de chif-chaf.
Ja.
Nee, maar dat was ook de vogel die je interesse wekte? Of,
nee, dat was een gekraagde roodstaart.
Dat wist je toen ook al?
Nee, want er zat een heel gekleurd vogeltje. Ik woonde toen in Noord-Bargen bij Emmen. En daar zat een vogeltje op de heg. En ja, ik wist niks van vogels, maar mijn vader hield wel vogeltjes, tropische vogels in een volière. En ik dacht dat het een ontsnapt beestje was. En toen zag ik later, min of meer toevallig, in een boekje die vogel afgebeeld. En toen bleek het een Nederlandse vogel te zijn. En dat boekje heb ik toen gejat. En ik heb toen een verrekijker ook ingepikt en ben toen de bos ingegaan. En dat is nooit meer goed gekomen.
Altijd een vogelaar gebleven?
Ja. Maar een vogelaar van het type die graag ergens zit en kijkt wat er gebeurt. Of desnoods loopt, maar ik ga niet op zeldzaamheden af of met een groep mensen met enorme telescopen naar dingen zitten kijken. Ik ervaar wat er gebeurt.
Het mooie aan vogels kijken en zeker vogels tekenen is dat je maar weinig tijd hebt. Je kan niet in die vogel vragen, blijven zitten, kijk eens naar de andere kant. Je kan hem helemaal niet uit de boom pakken.
Nee.
Dus je moet vrij snel handelen, wil je een vogel goed waarnemen.
Ja, en ik doe daar
tot
ook
tot die dood is. Een dode vogel is een heel ander verhaal. Een dode vogel, dat is het paradijs voor de tekenaar, maar dat telt niet.
Het is ook heel mooi om te tekenen. Ik doe daar wat tips voor in dit boekje. Voor allerlei onderwerpen, maar onder andere ook voor vogels. Als je nou echt een gelijkende vogel wilt tekenen. En je wilt er niet even een foto van maken, want dat gaat dus echt sneller. Dan is het mogelijk om even je ogen dicht te knijpen. En dus je kunt blijven kijken en hopen dat je daarmee die vogel vat. Dat lukt niet. Tenminste, ik ken niemand die dat kan. Maar wat wel mogelijk is om intensief te kijken en dan even je ogen dicht te doen. En dan op je netvlies dat beeld te pakken. Als een soort negatief krijg je dat dan op je netvlies. En dat kun je vervolgens onthouden en tekenen. En daarmee kun je ook gekke houdingen toch vastleggen. En dat moet je even weten en
bijna
even proberen.
Bijna alsof je de sluiter van een camera
afdrukt. Ja, je fixeert dan het beeld op je netvlies.
Wat wonderlijk.
Ja.
Als jij spreekt over je jeugd. Je hebt ook een tekening gemaakt van je ouders.
Ja.
Dat heet de vrolijke jaren 50. Dat zijn twee mensen die in een bepaalde tint getekend kijken.
Ja.
Naast elkaar staand. Dat is jouw beeld van je ouders en jouw beeld van de jaren 50. En dat is een vrolijk beeld, een zacht beeld.
Ja, het is in die Kodak-kleuren van die tijd. Of Technicolor, wat was het? Geschilderd, het is een groot schilderij. En het toont mijn ouders daar aan het werk. Hè? Mijn moeder met een schort en mijn vader met opgestroopte mouwen aan het werk. De kinderen staan achterop een schutting, zie je net de benen van de kinderen staan.
Van zins om er iets van te maken.
Ja, want dat was het natuurlijk na de oorlog. Maar verder zie je ook dat het heel kaal is en dat er een tegelplateau ligt waar ze op staan. En dat er de sfeer van de jaren 50, er tegenaan werken.
De tekening van je grootouders is heel anders. Heeft een hele andere tint, een hele andere sfeer. Maar een veel hardere tijd.
De grootouders van mijn vader hebben hun leven lang in het veen gewerkt. En zijn daar ook vroeg gestorven met veel ellende. Hè. Die hebben natuurlijk de Eerste Wereldoorlog en de crisis en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En die hebben er echt gesappeld in het veen. En de ouders van mijn moeder, dus mijn grootouders van moederskant, die waren Jood en die zijn in de oorlog ook vermoord terwijl ze op weg waren naar een onderduikadres. En ja, dat is dus inderdaad, die beide heb ik ook geschilderd op hetzelfde formaat. Dat is een andere sfeer dan die sfeer rond de opbouwjaren van de jaren 50 met mijn ouders.
De absolute armoede van het veen en de moord op twee grootouders aan moederszijde.
Ja.
Een moord die ook nooit helemaal is opgehelderd.
Nee.
Eigenlijk een mysterie.
Daar is veel over nagezocht en nagevraagd, maar dat is uiteindelijk niet opgelost. En dat zal denk ik ook nooit opgelost worden.
Want de lichamen zijn gevonden, ook weer in dat veen.
Ja.
En dat is eigenlijk waar alle informatie ophoudt.
Nou, niet helemaal. Ze zijn in een akker gevonden door een boer die aan het ploegen was. En ze waren op weg naar een onderduikadres en zijn waarschijnlijk beroofd. En er zijn namen genoemd van mensen die het gedaan zouden kunnen hebben. Maar dat, op een of andere manier is dat onderzoek gestuit. En dat is ook juridisch is dat vreemd gegaan. Mijn vader heeft vast geprobeerd erachter te komen. Maar uiteindelijk bleef dat stokken.
En jouw moeder hoorde dit pas, dat die lichamen gevonden waren veel later, omdat ze zelf ook moesten onderduiken.
Ja, je hebt je heel goed voorbereid op dit onderwerp. Ja, ja, mijn moeder werkte in het Apeldoornse Bos. Nou zeg ik het fout, hè? Die psychiatrische kliniek bij Apeldoorn. Ik denk Apeldoornse Bos. Maar in ieder geval, waar toen alle Joodse patiënten zijn meegenomen naar Duitsland, ook met veel verplegend personeel erbij. En zij zag dat aankomen en is toen voor die tijd gevlucht en ondergedoken in Friesland op verschillende adressen. En heeft pas na de oorlog gehoord dat er ouders vermoord waren.
Dat is dan allemaal zo 5-6 jaar voor jouw geboorte.
Ja.
En dan komt er die tekening van die mensen die toch erin slagen om een soort vrolijkheid aan dat gezin te geven. Een soort goede moed.
Ja, ik denk dat de sfeer was van de jaren 50. We laten het verleden rusten en we gaan nu naar de toekomst kijken. En we bouwen het land weer op. En daar gaan we tegenaan. Dat wil niet zeggen dat het vrolijk was. Maar wel dat er hoop was en perspectief. En het wordt beter. En die ellende hebben we nu achter ons. En dat was denk ik de sfeer van die tijd.
Was het voor jou merkbaar dat er een grote vervelende gebeurtenis aan je geboorte vooraf was gegaan?
Ja,
merkte je daar iets van?
Nou, zoals in zoveel gezinnen waarin de oorlog ellende was geweest, en zeker ook in Joodse gezinnen, was er iets waarover niet gesproken werd. Er was een geheim. Dus ik heb ook pas veel later van andere mensen gehoord dat mijn grootouders vermoord waren.
Toen je eigenlijk al een beetje volwassen was?
Ja, een jaar of 12 was ik toen.
Oh ja, niet heel volwassen.
Maar. Niet heel volwassen, maar wel van anderen. Maar wij mochten niet met pistooltjes spelen of met messen en dat soort dingen. Dat mocht niet, maar dat werd verder ook niet uitgelegd.
Wat was voor jou de reden om je erin te gaan verdiepen en ook als tekenaar, als schilder, om die verhalen op je in te laten werken en daar iets van te maken?
Toen ik stopte met directeur zijn, ik ben 25 jaar directeur geweest van verschillende organisaties. En fulltime ging tekenen, want tekenen deed ik altijd ernaast. Hè, in de avonturen of 's avonds, inderdaad 's avonds of in het weekend of op reis. Moest er weer iets voor de krant gemaakt worden, wat ik met veel plezier deed. Maar toch, dat waren gestolen uurtjes. Kon ik nu echt overdag aan de gang en wou ik ook gaan schilderen. Dus ik dacht, ik wil gaan met olieverf aan de gang en met andere middelen. Maar dat daar eens in bekwamen. En ja, in al die jaren dat ik niet fulltime tekende, hebben zich wel beelden in mijn hoofd opgestapeld die eruit moesten, om het maar eens zo te zeggen. En een van die dingen was inderdaad op een of andere manier moest die familiegeschiedenis er eerst uit. Dus inderdaad, mijn ouders, mijn grootouders, daar moest eerst iets mee.
Dat is jouw manier om een verhaal te vertellen?
Ja.
Waar een ander misschien het in tekst zou doen of ja, in taal. Dit is jouw uitingsvorm.
Ja, dat moest een beeld krijgen, ja. Dus zo is dat gekomen.
Het mooie is dat je dan doet wat je eigenlijk in al je tekeningen doet. Je vertelt een verhaal. Je tekent niet iets realistisch na. Of je maakt zelfs niet een gemene karikatuur. Nee, je probeert heel snel met een invalshoek iets te vertellen. Een visie op een persoon. Of het nou een politicus is of een schrijver. Of iemand anders, of in dit geval je grootouders. Je probeert gewoon een heel verhaal, bijna een film in één beeld te vatten.
Dankjewel. Het is. Er zit aan bijna al mijn werk wel een idee, ligt eraan ten grondslag. De zeg maar alleen maar een afbeelding van iets of iemand maken, daarvan roep ik dan steeds, dan kun je ook net zo goed een foto maken. Dus ik probeer wel vaak van tevoren te bedenken waarom ik iets wil maken. Los daarvan, dat kun je er echt los van zien, denk ik, is dat je ergens zit en een mooi landschap of een mooi vogeltje of wat dan ook ziet. Of een leuke persoon en daar even een snelle krabbel van maakt. Daar zit verder alleen maar het plezier. Komt daarbij te kijken. Maar als ik echt ervoor ga zitten om een schilderij of een groot aquarel of een meer uitgewerkte tekening te maken, dan moet er wat mij betreft wel een idee aan de grondslag liggen. En daar begint het ook mee. Waarom wil ik deze situatie of deze persoon uitbeelden? En dat bepaalt vervolgens het formaat, de kleur, de sfeer, de compositie. En dat moet vooral niet altijd ingewikkeld klinken, maar dat helpt ook om te weten waar naartoe je onderweg bent. Hè? En in het proces, of dat nou een paar uur of een paar weken is, te bepalen of je er dichterbij komt of dat je op een gegeven moment niet meer dichterbij komt en er weer van afraakt. Want dan is het ook moment om te stoppen.
Een karikatuur is dus niet, goh, iemand heeft een grote neus, die maak ik wat groter. Dan is het zo'n lekker gek mannetje. Dat zou het kunnen zijn, maar bij jou is het echt een visie op een persoon of zijn politiek of waar die voor staat.
Ik maak al jaren geen karikaturen meer.
Dat weet ik.
Dat heeft inderdaad een reden, omdat het zo willekeurig is. Je kunt van de meeste gezichten hebben veel kenmerken die je kunt overdrijven of afzwakken. Maar er zijn zoveel koppen die. Ik zal maar zeggen, een hoofd als dat van Lubbers of van Balkenende of van W.F. Hermans of noem ze verder maar op. Daar zitten zoveel karakteristieke kenmerken in dat je maar een paar ervan nodig hebt om die gelijkenis te bezorgen. En alle andere kun je dan vervolgens net zo overdrijven, weglaten, als je maar wilt. Maar waarom zou je dat doen? Dus dat heeft iets heel willekeurigs. Dat wordt dan heel snel een kunstje.
Maar dat doe je zelf tekort.
Dat mag, hè? Waarom dan?
Nou, omdat jouw karikaturen dat helemaal niet zijn, vind ik.
Ja, maar welke bedoel je dan? Want zoals gezegd, ik maak al jaren geen karikaturen meer, denk ik.
Je maakte ooit een tekening van Diederik Samsom als een ziener zonder ogen.
Ja.
Waar de ogen ook echt uit het papier waren gescheurd.
Ja.
Dat was een prachtig beeld. Niet alleen was het een mooie tekening, maar het is ook een mooi beeld van de man op dat moment.
Ja.
Iemand die eigenlijk heel goed wist hoe alles zat. Die eigenlijk heel goed zag wat er aan de hand was. Maar die toch niet in staat was om echt waar te nemen.
En als je kijkt naar de anatomie van die kop, dan klopt die ongeveer. Ik denk dat het voorhoofd iets te hoog is, maar dat verder dat gezicht normaal in elkaar zit. Dus de portretten die ik nu al jaren maak, hebben wel accenten, maar die zitten veel meer in dat soort dingen. Dat uitscheuren van ogen heb ik maar één keer gedaan. Dat is ook opvallend krachtig als je zoiets, of heftig als je zoiets doet. Maar verder de kleuren, de sfeer, die bepalen, die zetten de accenten. Maar niet Het overdrijven van de omvang van een neus of van een kin of van de ogen of zo.
Dat is te makkelijk. Ja. Dat zou je niet meer doen. Nee.
Dat vind ik niet meer leuk, nee.
Je bent pas later echt professioneel gaan tekenen, of semi-professioneel zelfs. Want je eerste carrière, dat zei ik al, was het vogelen en de biologie.
Ja.
Je ging biologie studeren in de jaren 60 zitten we dan.
Nee, iets later, 70.
70 alweer, ja.
Ik ben in 1970 begonnen met studie.
Wat was toen je beeld? Wat dacht je dat je daarmee zou worden?
Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten.
Je vond het gewoon een mooi vak?
Ja, ik was van kinds af aan gefascineerd door dieren. Het eerste tv-programma ongeveer wat ik zag was G-Mac, Ein Platz für Tiere, op de Duitse televisie, die we in Emmen beter konden ontvangen dan de Nederlandse zenders. En dus van kinds af aan zei ik dat, als men vroeg wat ik wilde worden, zei ik dat wil ik worden. En toen ik mijn middelbare school had gedaan, ja, toen ben ik eerst niet aan Amerika geweest, maar toen lag het voor de hand om iets met natuur te gaan doen of met biologie te doen, omdat mijn vriendjes, die ik inmiddels in dat vogelwereldje had leren kennen, dat ook allemaal deden. Dus het was een tamelijk onbenullige keuze wat dat betreft. Maar tijdens die studie en vanaf de eerste week merkte ik hoe me dat aansprak en hoe dat op allerlei dingen een beroep deed die waar ik iets kon en iets en plezier in had. En de lol in mijn leven is op dat moment begonnen, bij die eerste weken van die studie biologie.
Toen werd het pas echt leuk?
Toen werd het echt leuk, ja.
Wat was het daarvoor dan?
Ja, hard werk. Ik heb gymnasium B gedaan en daar moest ik heel erg hard voor studeren. En ja, met natuurlijk voor huidige begrippen onmogelijke uren. Dat was lange dagen op school, op zaterdag naar school. En heel hard blokken om dat examen te halen. En dat jaar in Amerika was afkicken en opgroeien, volwassen worden. En wat anderen hadden door naar militaire dienst te gaan. En op die manier het leven op een andere manier te leren zien, heb ik daar gehad. Maar in die studie merkte ik opeens dat ik wat kon en dat ik vrienden kreeg en mensen om me heen iets te vertellen had. En zei mij dat het, ja. Je verrast me met deze vraag, maar dat was een bijzonder moment.
En wat was dan het moment, want je hebt toch een mooie carrière gemaakt in de wereld van de natuurbescherming, dat je toch dat tekenen serieus bent gaan nemen?
Nou, dat was uit noodzaak. Ik wilde graag het onderzoek in. En dat kon ik ook goed. Maar er was in Nederland op dat moment helemaal geen plek voor mijn vakgebied. Ik had theoretische ecologie gestudeerd. En daar waren gewoon nul plekken in Nederland. En ik heb het toen nog in Engeland geprobeerd. Daar was ook niks. We hebben het nu over 1977. En ik zag dat aan het eind van mijn studie aankomen, dat ik die kant niet op zou kunnen. Dus toen heb ik nagedacht over wat ik dan wel zou kunnen doen om iets mee te verdienen. En ik vond tekenen altijd wel leuk, maar ik had nog nooit iets gemaakt wat af was eigenlijk. Dus dacht ik, nou, misschien kan ik bij de krant wel iets verdienen. Dan wordt het werk ook met tekenen. Dan wordt het ook met enige regelmaat gepubliceerd als dat zou lukken. En
die wilde het ook meteen hebben. Ook. Dat lukt
ook. Toen heb ik bedacht, het is heel rationeel gegaan, bedacht dat het misschien wel aardig was om met literaire prenten iets te doen. Want je had toen net Vrij Nederland, die met zijn boekenbijlages begon, eens per kwartaal. En we hebben het nu over 76. En dus daar was aandacht voor schrijvers. En je had David Levine, die Amerikaanse en internationale schrijvers tekende, maar er was niemand die Nederlandse schrijvers tekende. Dus ik dacht, als ik nou Nederlandse schrijvers tekende, heb ik toen 10 portretten gemaakt van Nederlandse schrijvers. Of karikaturen waren dat. De eerste portretten die ik ooit maakte. En daarmee ben ik naar Vrij Nederland gegaan. En die zei, nou, dus Karel Peters, die zei toen, dat is leuk, je hoort nog wel. Dus ik dacht, dat wordt helemaal niks. Maar een paar dagen later belde hij op en is het begonnen.
En toen werden het eigenlijk 2 carrières naast elkaar.
Ja.
Het tekenen en de natuurbescherming.
Ja.
Waarin je ook heel prominent werd. Directeur van allerlei organisaties. En prominent woordvoerder in Nederland toch wel van de natuurbescherming.
En ja, dat tekenen was een hele leuke, of een hele belangrijke afleiding daarnaast. En ook een belangrijk tegenwicht. Ik had een gezin, of ik heb een gezin, maar dat vroeg natuurlijk aandacht. Ik deed wel een sport, maar ik had vooral ook dat tekenen. Wat maakte dat ik op een gegeven moment moest zeggen, jongens, dit moet nu stoppen. Ik moet nu voor de krant aan de gang.
Want anders dan was je gewoon 's avonds op je werk gebleven en in het weekend ook met je werk bezig geweest.
Het is heel makkelijk om veel uren te maken in dat werk.
Ja, er is altijd wel een boom die beschermd moet worden.
Zo is het.
Ja. Ten slotte.
Ja.
Het is wel mooi, want je zegt in dit boek, daar word je aan het eind geïnterviewd, en dan citeer je een antroposofische leer die zegt, elke 7 jaar, of je nou wil of niet, zal er een soort wedergeboorte plaatsvinden. Een nieuwe gedaante.
Hmm. Zo staat het er niet helemaal, hè? Maar het komt er inderdaad wel op neer. Ja, Lievegoed heeft dat boekje geschreven, De levensfase van de mens, of iets in die sfeer. En die zegt dat, en dat heb ik inderdaad wel zo herkend. Iemand raadde me dat boekje eens aan en dat vond ik wel een heel interessante gedachte. En ook heel herkenbaar.
Vond ik ook een mooie gedachte, dat je gewoon moet erkennen, nu komt een nieuwe fase.
Nou, wat hij beschreef, precies wat je zegt, is dat er momenten in het leven zijn dat het werk wat je, of de dingen die je doet, het leven wat je leidt, opeens is binnen enkele weken eigenlijk zijn glans verliest. En dat je eigenlijk denkt, maar
wat zit ik hier te doen?
Precies. En dat de momenten zijn om te durven springen en erop te vertrouwen dat er iets anders zich voor zal doen. En de ene trapeze los te laten en de andere trapeze te vangen. En ondertussen even in het luchtledig zweven.
Want als je dat niet doet, dan blijf je hangen in iets dat eigenlijk voorbij is. En dat is een recept voor ongeluk. En misschien nog wel ergere rampspoed.
Dan krijgt het leven de schuld. Jij wou wel, maar ja, ze gaven me geen kans. Of ja, dat. Maar er hoort dus ook heel erg bij dat je je realiseert dat je in zo'n sprong dingen gaat opgeven. De dingen die je fijn vindt, of die waar je zelf gevoel aan ontleent, die horen dan daar niet meer bij. Dus het betekent ook loslaten. Dus mensen die, is mijn ervaring, die op zoek zijn naar iets volgends in hun leven, of dat nou in een relatie is of in een werk of wat dan ook, die verwachten dat al het goede van dit moment zal hebben plus nog iets erbij en min de negatieve dingen, ja, die kunnen lang wachten. Dat gaat niet gebeuren.
Je moet het helemaal opgeven, het goede, het slechte, het kwade, het mooie, en ook een kans geven aan het nieuwe om te groeien, want dat is een nieuw begin.
Ja.
Een einde en een begin, daar gaat het over.
Ja.
Zo heb je dan uiteindelijk het natuurbeschermen opgegeven in 2011 en werd je fulltime tekenaar.
Ja.
Dat was een grote beslissing, want ineens hing er van alles vanaf, terwijl het daarvoor gewoon een manier was om te voorkomen dat het alleen maar over je werk zou gaan.
Ja, ja, en dat is ook wel interessant, denk ik, wat Lievegoed daarover zegt. Als ik me goed herinner, want het is heel lang geleden dat ik het boekje heb gelezen. Als ik me goed herinner, zegt hij dat een puber niet een volwassene is die het allemaal nog moet leren. Maar dat het iemand is die een intensiteit heeft en een enthousiasme wat je daarna nooit meer hebt. En dat een grijsaard ook niet iemand is, een volwassene die inmiddels bijna niks meer kan. Maar dat je ouder inzichten hebt en tijd hebt die je daarvoor niet had. Kortom, dat je dat het nuttig is om, en goed is om in elke fase van je leven ook echt die fase te zijn. En te durven zijn.
Niet denken dat je een jongere bent als je geen jongere meer bent. Of een oude man willen zijn als je wel nog een jonge man bent. Of
dat elke fase heeft die zowel die voordelen als die nadelen. Maar zeker ook voordelen. Dingen die je daarvoor niet kon. Of waarvoor je geen tijd had. Dus dat vond ik ook een interessante gedachte. In die zin heb ik nu inderdaad een heel ander leven dan toen. Ik moet er nu niet meer aan denken om directeur te zijn van een club. Terwijl ik dat toen fantastisch vond.
Geldt het ook voor je tekenen? Dat er op een zeker ogenblik zich een nieuwe techniek of een nieuw materiaal aandient. En dat je tekenstijl verandert? Dat je in die zin moet springen zonder te weten wat er precies voor terugkomt?
Ja, maar veel geleidelijker. Dat is toch veel meer een ambachtelijke kwestie. Technieken leren. Het is met die dingen. En dat het zeker in het begin met tekenen voor Vrij Nederland heb ik veel geëxperimenteerd. En dat was natuurlijk fantastisch. Dat je voor de krant iets kon maken wat goed genoeg moest zijn voor de krant. Maar wat niet het ultieme werk hoeft te zijn. Dus kon ik kijken naar anderen. Ik vind Ik heb eindeloos veel naar werk van anderen gekeken en gedacht, hoe doen ze dat nou? Laat ik dat ook eens proberen. En dan kon ik dat weer toepassen in mijn tekeningen voor Vrij Nederland.
En die anderen, dat waren vaak ook gewoon gevierde kunstenaars. Rembrandt, zeker. Noem je bijvoorbeeld. En,
ja. Nee,
Egon Schiele, geloof ik,
dat noem je er inderdaad een paar. Maar de hele kunsthistorie, de opleiding staat natuurlijk bol van jatten. De leerlingen moesten het werk van hun leermeester naschilderen totdat ze dat ook onder de knie hadden. Dat is natuurlijk de manier om te leren hoe het moet. Echt in de hand van die ander kruipen en kijken hoe ze dat doen. En dat is een ontzettend leuk en verrassend proces. Dus dat raad ik ook iedereen aan. Als je iemand het werk van iemand mooi vindt, teken of schilder het na. En dan niet omdat je dat aan de muur wilt hangen, maar om te voelen hoe. Want dat heeft allemaal een eigen logica. Peter Vos was ook eindeloos aan het passagieren van andere tekenaars. Hij heeft er prachtige boekjes van gemaakt vroeger. Om te voelen hoe die lijn gaat. En dan merk je aldoende dat doet hij dat zo, maar heeft hij daar dan, wat heeft hij daar dan voor gebruikt? En, oh, maar wacht even. En dan opeens klopt het. En dan is het een heel eigen taal bijna.
Het mooie bij tekenen is dat er ook een verwantschap is tussen alle tekenaars uit alle genres. Zeg maar een illustrator die voor een krant werkt, of een striptekenaar, of een kunstenaar die misschien beroemd is geworden met olieverfdoeken, maar daarnaast prachtige tekeningen maakt. Iemand uit de 17e eeuw of iemand die heel abstract hedendaags bezig is. Er is altijd een verwantschap tussen al die tekenaars en dat voelen ze vaak zelf ook zo.
Ja, ik herken wat je zegt. Maar...
Nou, dat jij Rembrandt als een inspirator noemt, terwijl je zelf in een heel andere hoek werkzaam bent. Dat maak ik veel mee als ik met tekenaars praat.
Ja, ik kan me dat goed voorstellen. Ja, wat je zegt is een hele grote verwantschap. Die gaat nog verder terug misschien. Als je kijkt naar die tekening van Abel voor in dat boekje. Dat is dat is bijna een rotstekening. Dat mannetje met die pijl in die boog die iets schiet. En terwijl er een vogel voorbij... Dat is een hele oude beeldtaal. Als mensen gaan tekenen, dan ligt er al heel snel een continuïteit. En tekeningen worden ook geweldig bewaard. Hè? Er wordt vaak gedacht dat dat een heel kwetsbaar medium is. Maar de oudste tekeningen zijn ouder dan de oudste schilderijen.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, die oude Chinese tekeningen, maar ook tekeningen van Duren, noem maar op, die zijn perfect bewaard.
Je hebt zelf op een zeker ogenblik je verdiept in het werk en ook wel in het leven van Leonardo da Vinci.
Ja.
En de vraag, hoe zag die man er zelf nou eigenlijk uit? En tekende die zichzelf wel eens? En kunnen we eigenlijk een portret laten zien van de man?
Ja.
Daar had jij ineens een heel aparte oplossing voor gevonden.
Ja, ik kocht het grote boek met alle schilderijen en tekeningen van Da Vinci een keer. Een jaar of 9 geleden, denk ik. En een enorm boek, 15 kilo. En daar heb je dus opeens het totale werk van Leonardo in je handen. En dat had hij zelf niet. Hè? Zijn eigen werk raakt onmiddellijk verspreid over allerlei plekken. Maar wij kunnen dat vandaag de dag zomaar in handen hebben. En al bladerend viel me op dat er eigenlijk geen enkel geaccepteerd zelfportret is van hem. De bekende Sinterklaasportret, dat rode krijtportret van die man met die baard. Daarvan zeggen een aantal deskundigen dat het absoluut niet zijn kop kan zijn. Want de techniek, of hij gebruikte toen geen krijt. Er zijn verschillende argumenten voor.
Die wordt wel meestal gebruikt omslag bij boeken over hem.
Maar bijvoorbeeld Kwakkelstein, een Nederlandse Da Vinci-kenner, die zegt dat kan hem absoluut niet zijn. Misschien een oom, maar dat is hij zeker niet. Over elke tekening van hem is trouwens ontzettend veel te doen. Er is een heel groot boek, echt heel dik boek, waarin per tekening staat wat daar allemaal over geschreven is. Dus alleen maar de titels van de artikelen erover. Dat is een enorm boek van honderden pagina's. Dus er is geweldig veel controverse over al zijn werk.
Elke pennenstreek is geanalyseerd.
Ja. En maar door kunsthistorici. En ja, dat vond ik dus gek. Want als je kijkt door dat werk, dan zie je dat iemand, dat hij, Leonardo, alles en iedereen tekende. Dus hij tekende waterbeweging en paarden en ontzettend veel mensen en gebouwen en fortificaties en alles wat los en vast zat, tekende die. En dan is het logisch dat iemand ook zichzelf tekent. Af en toe al was het maar om een model te hebben, om te weten hoe doe je dat dan. En toen dacht ik even, nou, misschien was dat in die tijd nog geen gewoonte, maar tijdgenoten van hem zoals Raphaël en Michelangelo en Dürer en Holbein, die hebben ook allemaal zelfportretten getekend. Dus natuurlijk heeft hij ook een zelfportret getekend. Alleen, hoe vis je dat dan uit die geweldige brei van uit de enorme rijkdom van zijn werk? Dus toen dacht ik, als je nou alle mannelijke portretten, als ik daar een foto van maak, uit dat boek, want dat zijn ze allemaal, dan zouden de zelfportretten te herkennen moeten zijn aan het feit dat ze of van voren of van driekwart zijn gemaakt en met enige aandacht voor detail. Want als je een zelfportret maakt als tekenaar, dan ga je voor de spiegel zitten en dan ga je toch even precies kijken hoe het zit. En dat is iets anders dan even een snelle schets maken. En bovendien had Vasari geschreven dat het een hele mooie man was. Dus Leonardo heeft heel veel groteske getekend, van lelijke karikaturale koppen. Dat kan hij niet zijn dan. Dus als je dan kijkt naar dat criterium, dus het criterium van een zelfportret, dan blijven er drie portretten over. Daar heb ik naar gekeken. En die blijken in de juiste volgorde gemaakt te zijn. Het jongste portret is het eerst gemaakt en het oudste portret is het laatst gemaakt. Die kloppen ook ongeveer met zijn leeftijd in die tijd. Dat vond ik dan wel een opwindende gedachte. Ook al gaat het over niks, hè. Wat doet het er verder toe hoe hij eruit zag, maar het was toch leuk. En toen heb ik daar wat kunsthistorici over benaderd. En die zei allemaal, nee, het is volstrekt de flauwekul, kan niet. Leonardo, dit kan nooit zijn zelfportret zijn. Om verder onduidelijke redenen. Er was ook een Martin Kemp, de Engelse Leonardo-kenner, zei, ja, dit is onzin, want het is bekend voor Leonardo dat hij zelfportret een minderwaardig medium vond. Dat heeft hij ook geschreven. Dus hij heeft zeker geen zelfportretten gemaakt. Dus toen vroeg ik hem, maar kun je dat dan ook ergens aanwijzen? Waar staat dat dan in zijn schriften? Want ik kan dat niet vinden. En daar kreeg ik dan weer geen antwoord
op. Maar goed, je zei zelf, er is zoveel discussie onder kunsthistorici en dan kom jij als buitenstaander.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat vindt natuurlijk niemand leuk.
Nee. Nou, dat is wel grappig. In de biologie wordt dat wel gewaardeerd. In de biologie heb je tal van voorbeelden van eenzame idioten die ergens 30 jaar lang aan iets hebben gewerkt en die helemaal geen opleiding hebben. En die dan met iets komen. En dat is in, wat zullen we zeggen, 2 van de 3 gevallen is dat volstrekte flauwekul. Maar soms is dat ook een doorbraak. En daar wordt toch op gereageerd, toch naar gekeken. En ik herken niet dat dan in de biologie ook wordt gezegd, dit is een amateur, dus laat het maar verder buiten beschouwing.
Het is natuurlijk wel interessant voor de wetenschappers, de blik van een tekenaar. Van iemand die langdurig zelf doet en die weet hoe het is om iets te tekenen.
Ja, nou, dat vond ik dus ook inderdaad grappig. Want ik heb toen, om het verhaal even af te maken, ook nog een Leonardo-expert gevonden. Die zei, dit is onzin, er zijn geen zelfportretten van hem. Het enige wat waarschijnlijk hem voorstelt is het beeldje van Verrocchio. Maar die heeft gewerkt als jongeman. En dat beeldje van David van Verrocchio, daar heeft hij voor geposeerd. Dus toen heb ik dat beeldje erbij gepakt. En toen bleek dat precies dezelfde hele specifieke gelaatskenmerken te hebben als die andere drie die ik had gevonden. En daar heb ik toen een TED-talk over gehouden. En dat is inmiddels heel veel bekeken. Dus het verhaal is nu in de wereld, maar kunsthistorici blijven er toch heel ver van. En dat valt me inderdaad op dat er tot nu toe niemand is die ik zou bijna zeggen in de gaten heeft dat dit een andere benadering is dan alleen maar kijken naar hoe oud is het papier en welk krijt is hier gebruikt enzovoort. Want daar weten ze natuurlijk ongelooflijk veel van. Die kunsthistorie weet heel veel van de context, van de economische omstandigheden, van de politieke omstandigheden en inderdaad van de technieken. Veel meer dan ik ooit zou weten. Maar ze hebben er niet als tekenaar naar gekeken.
En dat is wel grappig, want daarmee zeg je iets over het vak tekenen, over hoe jij dat doet, over wat voor jou tekenen is. Mm. Hoe jij een portret maakt, hoe jij jezelf zou tekenen anders dan een ander zou tekenen. Mm. Hoe je eigenlijk zeg je dat een tekenaar altijd zichzelf een beetje tekent.
Zeg ik dat?
Dat zou eruit kunnen volgen. Dat je altijd iets van jezelf in een portret van een ander legt.
Ja, dat is tot op zekere hoogte waar. De David Hockney, die ook prachtige dingen heeft geschreven over tekenen, die zegt ook ergens dat het dat je als tekenaar altijd een specifiek jouw gezichtspunt kiest. Jij kiest uit wat je ziet en legt daar een aantal dingen van vast. Dat is jouw keuze. Dat is ook de hoek waaronder je tekent, de sfeer die je het meegeeft enzovoort. Dus daar zit inderdaad iets van jou in. Maar een tekening. Bij een tekening zijn er altijd, zeker als portretten zijn, drie partijen. Het is degene die wordt afgebeeld. Het is de tekenaar. En het is degene die er uiteindelijk naar kijkt. En die laatste, ja, die voegt daar ontzettend veel van zichzelf aan toe. Dus in die zin, voor zover je gelijk hebt, of voor zover je het met je eens bent, geldt dat a fortiori voor degene die er naar kijkt.
Die derde partij is natuurlijk ook interessant. Want je tekent vaak publieke figuren.
Ja.
En daar heeft iemand al een mening over.
Ja.
In sommige gevallen wat geprononceerder dan anderen. Ja. Maar mensen hebben al een mening.
Ja.
En die kijken dus al anders naar jouw tekening.
Volstrekt anders, ja.
In die zin maakt het nog niet eens uit of het een goede tekening is. Want die mening zit er al.
Ja.
Dat is een interessant gegeven.
Ja. En dat het grappige is, dat roepen tekeningen op, terwijl foto's dat minder doen. Dat is. Ik weet niet hoe dat zit. Maar als je een foto één op één zou natekenen. Dan komen die heftige gevoelens, positief of negatief, over bijvoorbeeld die politieke figuur, bij die foto veel minder op dan bij die tekening, die één op één hetzelfde is. Maar misschien dat jij het antwoord daarop weet, hoe dat kan.
Nee, dat weet ik niet. Maar nee. Wat ik ook interessant vind, is, want je zegt een karikatuur, dat kan je van iedereen wel maken. Dat is eigenlijk makkelijk.
Ja.
Maar een tekening is ook een soort verhaal. Een kijk, ja, op iemand, op de situatie. Dan maak je bijvoorbeeld Theo van Gogh met een enorme grote bek.
Mm-hmm.
Nou is ook niet te ontkennen, die man had een enorme grote bek.
Mm.
Maar dat is toch mooi om dat zo te tekenen. Wie, ja, was het? Nou, iemand met een hele grote bek.
Ja,
Mark Rutte met een enorme glimlach en een blauw oog, een pleister en één missende tand. De gehavende politicus die altijd blijft lachen alsof er niks aan de hand is. Dat is een mooi beeld. Maar het is een hele mooie manier om een visie te geven. Misschien nog een mooier dan een column of een opiniestuk of een analyse op twee vandaag.
Dank je.
Maar waarom is dat zo? Waarom werkt een tekening zo goed?
Nou, omdat het, denk ik, vooral omdat dat je er zelf als kijker ook nog weer van alles in kunt leggen. Van je eigen. Het is makkelijker om het ermee eens te zijn. En je eigen gevoelens daar nog weer eens in versterkt te zien. En zeker als er geen bijschriften bij staan die het duiden, wordt het proces nog weer versterkt. Begrijp je wat ik bedoel?
Dan komt die derde partij in beweging.
Ja. Ja, die moet dat dan zelf gaan invullen. En ja, als het dan gaat om oordelen over personen, dan hebben mensen die vaak wel. En dan kun je dat in zo'n tekening bevestigd zien.
Met de schrijvers is het anders. Want tegenover de schrijvers ben je vaak heel mild. Dat is ook iets anders dan een politicus. Een schrijver, ja, die wil niet iets van jou.
Ja, nee, ik heb het vaker gezegd. Maar bij de politicus gaat het om wat die week heeft gedaan. En daar iets over vertellen in zo'n tekening. En dat is wat zo'n politicus laat zien van zijn politieke handelingen. Hè? Wat hij verder als persoon allemaal doet, daar gaat het dan niet om. Het gaat om dat politieke feit. Maar bij een schrijver gaat het om het laatste boek van die schrijver. Daarom kan ik ook van dezelfde schrijver die steeds andere boeken schrijft, hele verschillende portretten maken. En die heeft daar weer een paar jaar aan zitten werken. En dan vind ik het goedkoop omdat. Nee, er zijn twee dingen. Als een boek me niet bevalt, maak ik er ook liever geen tekening van. Dus ik heb voor Vrij Nederland 40 jaar schrijvers getekend. Maar er zijn heel weinig tekeningen gemaakt naar aanleiding van een boek wat ik niet mooi vond.
Dus jouw visie op het boek komt terug in het portret van de schrijver?
Ja. Ja. Maar ik probeer de sfeer van dat boek vooral ook weer te geven in dat portret. Het thema. De sfeer, ja.
Hoe doe je dat in een portret? Als je uiteindelijk meestal toch gewoon een gezicht tekent.
Ja, nou dan moet je dat boek, dan moeten we dat boek CISO erbij halen. Het zijn er duizenden inmiddels. Maar hier heeft Julian Barnes net zijn vrouw verloren. En teken ik een halve kop.
In duisterblauw.
Ja. En hier is Moelis toch al behoorlijk bezig vergeten te worden. En zie je dat dat
roest.
Zijn kop wordt aangevreten.
Door corrosie.
Ja. En hier is Jan Siebelink terug uit Parijs in hevig opgewonden toestand. En zie je dat in die heftige kleuren rood en oranje.
Bij dat vuur.
Ja. Dus zo probeer ik dat te treffen.
De stemming, vaak met kleuren. Het is steeds meer verf geworden wat je gebruikt.
Ja, ja. Dat heb ik al gaandeweg ook. Heb ik daar steeds meer plezier in gekregen. Ik vind waterverf fantastisch. En dat noem ik in dat boekje Lekker Tekenen ook. Pak een kwastje en kijk wat je allemaal kunt met zo'n kwast. Die kan allerlei dingen, veel meer dan alleen met dat puntje. En een paar tubetjes verf en geniet ervan. Dat zijn zulke leuke processen om mee te maken. En zeker met waterverf, waarbij dat water gaat lopen en dingen doet die jij voor een deel zelf doet en stuurt, maar voor een deel ook laat gebeuren. Dat vind ik een heerlijk proces.
Je hebt een aantal dingen over tekenen gezegd. Het materiaal is belangrijk.
Ja.
Je handschrift is belangrijk. Die lijn echt zelf volgen. Dus niet die pen optillen, maar gewoon volgen wat er ontstaat is belangrijk. Hm. Het vogelen aspect, een plaatje maken in je hoofd. Je oog als een soort sluiter even dicht en dan heb je het vastgelegd. En dat kan je omzetten in een tekening. En zo heb je heel veel dingen gezegd. Wat wordt eigenlijk de volgende fase voor jezelf? Als we je leer aanhouden van er komt een nieuwe fase en de oude moet je afsluiten.
Dat weet ik op dit moment niet.
Die heeft zich nog niet aangediend?
Nee, die heeft zich zeker nog niet aangediend. Ik ben nu veel op reis, waar ik ontzettend van geniet. En nauwelijks teken. Ik fotografeer heel veel op reizen, maar er gebeurt zoveel dat ik dat opzuig. En als maar wil zien. En ik ben lekker aan het tekenen voor die verschillende media, NSC en New York Review of Books. En vrij werk probeer ik zoveel mogelijk te maken. En daarnaast is er het gezin, dus dat vult mijn dag.
Het lijkt wel alsof er iets aan jou trekt richting het meer abstracte of richting het vrije werk.
Ja, ik wil absoluut meer vrij werk maken de komende jaren. Daar verheug ik me ook op. Het is moeilijk om daar de tijd voor te blokkeren. Dan moet je echt. Dan moet ik echt weken voor aan de kant zetten. Want anders komt het er niet van. Dat zijn toch. Kijk, voor de krant is het altijd een kwestie van. Voor de volgende dag moet de tekening klaar zijn. Dus altijd een kwestie van binnen een dag. Of nog minder moet dat dan gebeuren. Maar met vrij werk, ja, dan zit je daar voor dat grote witte doek. Of dat grote vel papier.
En het mag alles worden.
Het mag alles worden. Dus ja, dat
het hoeft niet af te zijn.
Nee, dus dat zijn toch andere processen die meer tijd vergen. En dat moet ik echt blokken. En af en toe lukt me dat gelukkig. Maar dat wil ik meer gaan doen.
Echt voor de kunst iets gaan maken?
Ja. Of wat anderen dan van vinden is dan wel je vers 2. Maar het klinkt zo zwaar. Maar ik heb echt beelden in mijn hoofd waar ik iets mee wil. En dat moet er dan uit. Dus om twee totaal verschillende onderwerpen te noemen. Er is de laatste jaren heel veel bekend geworden over trekvogels en wat voor idiote dingen die vogels doen. Dat zou ik heel graag op een mooie manier, op een interessante manier vastleggen op grote doeken.
De afstanden die ze afleggen, de plekken die ze verkennen, de kennis die ze vergaren.
Het zijn verbijsterende dingen. Het zijn echt. Er is een Nederlands onderzoeker, professor Piersma, die. Mede ontdekt heeft dat er rosse grutto's, verwant aan onze grutto's, uit Alaska non-stop naar Nieuw-Zeeland vliegen. Dan hebben we het over een vlucht van 11.000 kilometer. Waarbij ze 9 etmalen continu in de lucht zitten. Op 6 kilometer hoogte, 10 kilometer hoogte, min 40. Het is echt volstrekt onvoorstelbaar. En dan hetzelfde plekje weer terug weten te vinden. Dat soort feiten komen nu naar boven. En ik vind het, ja, dat kun je vertellen, maar ik zou het heel erg fijn vinden als het lukt om daar ook beelden voor te vinden.
Om dat in één beeld te vatten.
Ja. Maar bijvoorbeeld om iets heel anders te noemen, het hele de ellende met de vluchtelingenstromen. Voor de vluchtelingen zelf, maar ook hoe daar in Europa en Amerika wordt gereageerd en hoe dat verder moet. Dat is ook zo'n thema natuurlijk, waar heel veel mensen mee aan de gang zijn. Waarvan ik ook denk, hoe krijg je dat in beeld?
Hoe kan je in één beeld zo'n reusachtig onderwerp vatten en vertellen?
Zeg het maar.
Het lijkt wel alsof je daar naartoe bent gegroeid. Alsof eigenlijk alles dat je ooit hebt gedaan een soort voorbode was voor dat nieuwe plan dat daar ergens vaag kop op steekt.
Dat kunnen we later misschien eens uitmaken. Maar zo voelt het niet, maar ik heb er nu wel zin in om daarmee bezig te zijn.
Die drang om te tekenen, dat vind ik toch iets wonderlijks. Want je geeft nu tips aan mensen die er iets serieuzer mee aan de slag willen. Maar het is echt wel gericht voor mensen die het nog niet doen. Die nog niet naar een academie zijn geweest of zich al tekenaar
noemen. Het zijn hele concrete dingen die ik, tenminste, dat hoop ik, die ik zelf in de loop van de tijd heb ontdekt. En die toch net een wat andere doorsnede door het ambacht geven dan mensen misschien uit veel dikkere boeken oppikken. En dit zijn ook de dingen waarvan ik merk in die workshops die ik af en toe geef, waar mensen het meest aan hebben. En die ze bevrijden uit al die vooroordelen die ze over hun eigen werk hebben. Dus het zijn 24 korte lessen. Op een formaat ook waarvan je denkt, nou, dat is nog te doen. Dat klinkt niet als ontzettend veel huiswerk. En hopelijk zo stimuleren dat mensen denken, hier krijg ik zin van en ik ga ook lekker tekenen.
En daar gaat veel over. Dat je het gevoel krijgt voor potlood, pen of wat je ook gebruikt. En,
ja.
En hoe dat beweegt. Het is een heel
tactiel
proces. Ja.
Ja, dat voelen vind ik ontzettend belangrijk. Als ik daar alsmaar zit te grommen en te vloeken omdat het niet gaat. Dat is natuurlijk toch jammer. Daar is de dag veel te kort voor. En omgekeerd, als je materiaal vindt wat jou ligt en de een heeft plezier in ander materiaal dan de ander. En je hebt er zin in. Ik kan echt zin hebben om weer lekker met een pennetje en een heerlijk stuk papier aan de gang te gaan. Of met waterverf op een groot stuk prachtig papier. Daar heb ik zin in. En dat is aldoende, is dat ook heerlijk. Maar dat, zoals gezegd, dat ligt voor verschillende mensen ligt dat anders. Dus probeer dat vooral te pakken. Dan heb je in ieder geval dat plezier al. En dan zijn er vervolgens allerlei tips hoe je dat dan ook kunt laten lijken. Of hoe je diepte in je werk kunt krijgen enzovoort. En dat zijn uiteindelijk geen moeilijke dingen. En dat is ook eigenlijk simpel toe te passen.
Maar het gaat eigenlijk om die staat waarin je terechtkomt als je begint te tekenen. Gewoon dat gevoel dat je bezig bent ermee.
En dat je iets maakt. Het maken van iets is lekker. En dan ligt er uiteindelijk iets in de la wat interessant is. En wat je kinderen op een gegeven moment terugvinden. En denken, jee, dat is hij toch maar gemaakt.
Maar er zijn natuurlijk ook tijden geweest dat je dan. Want je deed altijd het nieuwe kabinet als regering aantrad.
Ja.
En dan maakte hij zo'n portret, zeg maar, als een soort statieportret.
Ja.
Van al die politici, dat was echt tegen de klok aan racen.
De hele nacht doortekenen, want dan werden de namen pas s'avonds om 11 uur bekend en moest de volgende ochtend de tekening klaar zijn.
Een man van wie je nog nooit gehoord had, vermoedelijk.
Ja, waar ook geen foto's van waren, herinner ik me wel bij vroegere kabinetten. Dus dat was lastig. Ik heb ook wel eens van die kabinetstekening gemaakt waarbij een paar van de mensen half verscholen waren, omdat ik gewoon helemaal geen enkel materiaal had. Tegenwoordig met internet is het natuurlijk veel simpeler, maar dat is toen wel eens gebeurd. Dat zijn niet de leukste portretten. Dan is het echt, ook omdat dat allemaal ongeveer op dezelfde manier moet gebeuren. Dan is het echt tobben. Maar
wel interessant trouwens. Als je een hele nacht tegen een deadline hikkend door moet. Als een soort stuk dat af moet. Maar dan is het tekenen. En dat je dan ook een beetje in een andere staat van bestaan komt. Dat je een beetje vaag wordt door die vermoeidheid.
Het klinkt alsof je het hebt meegemaakt.
Ja, maar niet tekenend.
Nee.
Maar ik ben dan ook benieuwd of je hand dan ook gekke dingen gaat doen.
Ik ben wel eens in slaap gevallen bij het maken van zo'n kabinetstekening.
Met dat pen in je hand.
Ja, en dat er echt een lijn stond die er niet hoorde te staan. Dus, maar zoals gezegd, dat zijn niet de leukste tekeningen om te maken. Maar wel fijn natuurlijk dat ze er op een gegeven moment zijn. Want dat is het wel, hè? Ook dat tekenen voor de krant. Er ligt op een gegeven moment iets. Er zijn heel veel mensen die naar bed gaan en niks moois hebben gemaakt of niks interessants hebben gemaakt die dag. En als je tekent, ook gewoon op vakantie, dan maak je iets. Je legt ook Je maakt niet alleen een snapshot van dat wat je maakt, maar je besteedt er ook tijd aan. En die tijd zit op een of andere manier ook in die tekening. En ook die herinnering zit vervolgens in die tekening. Misschien niet in die doodle van jou bij de telefoon, maar wel als je...
Voor jou zeker. Voor jou werkt dat zo. En het mooie vind ik ook, omdat dat veel van jouw werk is gemaakt in dienst van de actualiteit, maar eigenlijk nog steeds goed. Als ik dat boek lees, dan is het niet verjaard. Terwijl een echt strikte politieke cartoon verjaard. Het grapje is maar 3 dagen leuk.
Ja.
Deze tekeningen zijn steeds tijdlozer geworden.
Nou, dat vind ik ook het interessante aan portretten. En als we het hebben over portretten van politici van vroeger, karikaturen, dan komt onmiddellijk Albert Haan de Geweldige en Abraham de Geweldige. Dat soort portretten komen naar boven. En dat zijn ook niet tijdgebonden portretten. Dus dat zonder me met Haan onmiddellijk te willen vergelijken, maar die benadering streef ik wel naar. Ja.
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Of je de grote gang naar de kunst gaat maken.
Ja.
Of dat gaat komen.
Wie weet.
Komen.
Het leven bevalt me, dus wie weet wat er op mijn pad komt.
Wat gaat er hiermee gebeuren met die tekencursussen? Blijf je dat ook doen voor mensen? Je hebt het wel eens in de zomer gedaan, geloof ik.
Ik doe het in het voorjaar en het najaar een paar keer bij mij thuis in Giethoorn. Voor 10 mensen maximaal. En het is ontzettend leuk om te merken dat daar mensen uit het hele land op afkomen. Ik heb altijd geïsoleerd gewerkt en nooit iets gehoord van mensen. Maar nu blijken dus mensen te zijn die dat interessant vinden. En daar een dag aan willen besteden. En dan zijn het altijd vrouwen en mannen, jong en oud. Altijd uit het hele land. En het is altijd zo dat er dan een paar professionals tussen zitten. En een paar mensen die absoluut nooit getekend hebben, maar het cadeau hebben gehad of zo. En die gaan allemaal vrolijk naar huis. Dus dat is toch... Nu ik wat ouder ben, hartstikke leuk om te merken dat die dingen die ik zelf heb ontdekt, dat anderen daar wat aan hebben. Dat hoort ook bij deze fase van het leven.
En dan in Giethoorn, een mooie groene omgeving.
Ja.
Veel vogels ook in de buurt waarschijnlijk.
Vanochtend zat diezelfde gekraagde roos bij ons achter in de tuin te zingen. En nog heel veel andere mooie vogels. Het is heerlijk.
En dan zit je daar te tekenen en dan bekijk je eigenlijk de wereld op een afstand.
Als ik aan het tekenen ben.
Ja, als je tekent voor krant of tijdschrift, dan doe je dat eigenlijk vanuit je eigen kamer in een heel andere setting, een heel andere omgeving. Dat is ook een mooi beeld.
Ja, zo is leven.
Lekker tekenen, Siegfried Woldhek. Dankjewel. Het was leuk om je hier te gast te hebben.
Dankjewel.
En veel succes met alle volgende tekeningen. Zometeen gaan we het hebben over popfestivals. Want fotograaf Peter Koudstaal die heeft er vele gefotografeerd. En dat werd een lijvig boekwerk. Music Brings Us Together. En we hebben een sessie opgenomen met Fan Lily, een zangeres uit Groot-Brittannië, in de Nooit Meer Slapen muzieksessies. En zometeen hoort u het resultaat van die opname. Twitter @VPRO_NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl/nooitmeerslapen.